Welkom bij de Define Ayurveda podcast. Mijn naam is Frederike Couvet en ik neem je mee in de magische wereld van Ayurveda. Op reis naar wie jij werkelijk bent, waar je ontdekt wat jij nodig hebt om te helen en te groeien. Goedemorgen, lieve luisteraar. Althans, voor mij is het goedemorgen. Ik ben deze podcast heel vroeg aan het opnemen. Heb ik de ochtendsessies gedaan met een aantal studenten. Waarbij we in de ochtend heel vroeg pranayama's doen en meditatie. En ik dacht, weet je, ik pak gelijk door. Ik voel me in een podcastbui. Ik ga gelijk deze voor jullie opnemen. En ik hoop dat het goed met je gaat. We zitten nu een beetje al richting de herfst. Het is wat donkerder aan het worden, wat aan het regenen de afgelopen dagen. Ik heb echt het gevoel om weer wat in huis op te ruimen. En dat is eigenlijk ook weer zo'n mooie natuurlijke drang van het lichaam. Of als we in een bepaald seizoen komen, dat we ons al vanzelf willen aanpassen. Dus herfst brengt heel veel vata-energie met zich mee. En ik krijg automatisch de behoefte om te zorgen dat mijn huis opgeruimd is. Dat mijn ritme op orde is. Vroeg naar bed. Gisteravond heb ik Karna Purana gedaan. Super fijne behandeling voor je oren. Ik merk ten eerste dat ik iets minder goed kan horen, lijkt het. Kan natuurlijk tijdelijk zijn, hoop ik. Maar ook de oren zijn heel sterk verbonden met het etherelement van vata. Dus als je vata uit balans is, dan kun je iets doen om de elementen van de dosha vata in dit geval te balanceren. En daarom doen we Abhyanga. Abhyanga is verbonden via de huid, het luchtelement. En zo kun je met Abhyanga je vata kalmeren. Maar je kunt ook een behandeling doen voor je oren. Waarbij je het etherelement meer kalmeert. Meer balanceert. Dus gisteravond ben ik in bed gaan liggen. Heb ik wat speciale olie. Je kunt ook sesamolie gebruiken. Opgewarmd in heet water. Au bain Marie. Toen ben ik op de zijkant gaan liggen van mijn lichaam. Op mijn zij gaan liggen. Heb ik de warme olie in mijn oren gedruppeld. In één oor helemaal vol. Zodat je hele oorschelp eigenlijk gevuld is. 10 minuutjes heerlijk gelegen. En wat je erin gedaan? Omgedraaid. Ik had een handdoek op mijn kussen liggen. Heb ik de andere kant gedaan. Nou, en ik voelde al toen ik die olie erin deed. Hoe ontspannen het was. En hoe fijn en hoe kalmerend. Dus dat zijn allemaal van die supermooie dingetjes die je misschien niet helemaal of niet zelf zou kunnen bedenken, maar die Ayurveda ons geeft. En vooral in deze tijd, nadat we in de nazomer gaan, is het belangrijk om extra goed voor je vata te zorgen. Maar er is nog een reden. We zijn namelijk weer aangekomen in het eclipsseizoen. En eclipsseizoen is meestal 2 keer per jaar. Het is een periode waarbij dingen wat rommeliger aanvoelen. Waarbij de dingen wat intenser zijn. Intense oude stukken kunnen er naar boven komen. En het is goed om te weten dat dat nu gaande is. Dus zondag 7 september hebben we onze eerste maansverduistering. Nou, die energie kun je al een beetje voelen van tevoren. En dan over 2 weken daarna hebben we de zonsverduistering. Maansverduistering kun je overigens, als het niet bewolkt is, goed zien in Nederland. Maar ik raad het je af. De Veda's zeggen, het is beter om niet naar een eclipse te kijken. Je kunt het wel doen, maar doe het niet als je zwanger bent. Want dat kan echt schadelijke gevolgen hebben volgens de Veda's. Want de energie van een eclipse is niet zomaar een energie. Het is niet alleen maar een natuurverschijnsel. Er zit een mythologisch verhaal erachter. Nou, en dit verhaal heb ik wel vaker met jullie gedeeld in mijn podcast. De podcast bestaat nu zo'n 1,5 jaar. Dus we hebben al, ik denk dat dit de 3e eclipse is sinds de geboorte van de podcast. Dus ik zal even in de show notes zetten welke afleveringen daar specifiek over gaan. Dan kun je er nog meer over horen. Maar een aantal belangrijke dingen die ik wil meegeven. En dat is ook een mooie brug voor ons onderwerp vandaag, is dat, of mooie brug, Ik heb een mooi onderwerp vandaag wat te maken heeft met de eclips, maar niet per se met de eclips. Daar kom ik zo op. Ik blijf nog een beetje geheimzinnig. Maar heel belangrijk is dat je beseft dat er heel veel oude drama omhoog kan komen. Juist omdat je eigen schaduwen worden weer getoond. Nou, en als je eigen schaduwen getoond worden, is er een valkuil dat je daarin meegaat en dat je gaat handelen vanuit je onverteerde emoties, vanuit je samskars. Doe dat niet. Dus probeer zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen in deze periode, met name voor Vata. Zorg dat je tijd neemt om te mediteren, dat je tijd neemt om voor reflectie, vertering van oude dingen die omhoog komen. En als je merkt dat je, dat je ergens inkomt, besef, is het de eclips? Het is de eclips die het sterker maakt. Is het verstandig om nu in actie te komen? Of kan ik beter even wachten en er een nachtje over slapen? Teken ook geen belangrijke contracten in deze periode. Omdat alles wat er geboren wordt bij een eclips, heeft altijd een beetje moeite met bepaalde dingen. Ja, die krijgt altijd, kan er meer. Hoe noem je dat? Als er, net als mensen die tijdens eclips worden geboren, die hebben soms wat extra uitdaging in het leven. Net als contracten of als je een huis wil kopen of een bedrijf wil opzetten, dat soort dingen. Wacht heel even tot na 25 september, zou ik zeggen. Goed, dus het onderwerp voor vandaag is knoflook. En wat heeft knoflook te maken met de eclips? Nou, eigenlijk een heleboel. En knoflook is een super interessant fenomeen. Ik weet niet of je een voedingsmiddel een fenomeen kunt noemen, maar ik vind knoflook wel een heel interessant fenomeen. Er zijn namelijk mensen die elke dag knoflook eten en daar heel oud door worden. En er zijn mensen die absoluut knoflook helemaal afzweren en niet willen eten. En er is voor allebei iets te zeggen. En dat ga ik je vertellen. En de reden is eigenlijk dat ik was vorige week een weekendje weg naar Zandvoort. De Formule 1 was daar. En daar heb ik op zich niet zoveel mee. Dus ik ging niet naar de Formule 1. Maar mijn beste vriend heeft een appartement in Zandvoort. En daar kon ik lekker verblijven. En vanaf het balkon kijken naar alle duizenden mensen die bijeenkwamen voor de races. En dat is zo lekker als je dan ziet zoveel mensen bij elkaar, al die energieën. En dat je dan ook nog ergens een plekje hebt dat je er een beetje beschermd tegen blijft. Het was heel fijn. Maar ik was gaan eten met een vriend in een strandtent. En toen hadden we iets gegeten waar heel veel knoflook in zat. En s'avonds lag ik in bed en ik voelde het gelijk al eerst heel veel dorst. Ik eet bijna nooit knoflook. Dus als ik het wel eet, voel ik gelijk het effect. Veel dorst, maar ook onrustig slapen. Onrustige dromen, een beetje gevoel van angst kreeg ik. Niet heel erg, maar het was er wel. Toen dacht ik, dit is het effect van knoflook op mij. Dat is de reden dat ik het eigenlijk liever niet eet. En dan als ik dat dan zeg tegen mensen, ik eet geen knoflook, zeggen mensen, het is super gezond voor je. En het heeft ontstekingsremmende werking en je kan het als een antibioticum gebruiken. En dat klopt. En zelfs in de Ayurvedische geschriften staat knoflook heel hoog aangeschreven. Nou, als je een oorontsteking hebt, dan kun je knoflook persen en dan kun je het sap van het knoflook in je oor doen. Je kunt knoflook nemen om beter te kunnen slapen. Heel veel andere manieren om knoflook medicinaal in te zetten. Absoluut waar, ben ik het helemaal mee eens. Voor medicinale redenen kun je knoflook heel goed inzetten. Maar knoflook heeft ook nog een ander effect, namelijk een tamastische werking op de geest. En tamas betekent de energie van de duisternis. Weer die schaduwenergie. En dat is interessant. Ik had het net over die eclips. Dat daar die schaduwenergie omhoog komt. Maar knoflook geeft ook die schaduwenergie. Dus hoe hebben die twee dan met elkaar te maken? En lieve luisteraar, ik heb ook een klein verzoek aan jou. Als je deze podcast inspirerend vindt en als deze wekelijkse afleveringen je helpen om jezelf beter te leren kennen, Ayurveda beter te leren begrijpen, zou ik het super op prijs stellen als je een review wil achterlaten. Op Spotify kun je me 5 sterren geven en bij Apple kun je echt een hele review achterlaten. En natuurlijk vergeet niet om je te abonneren op de podcast. Zo krijg je iedere week te zien dat er weer een nieuwe aflevering klaar staat voor je. En daarmee help je mij om deze podcast beter vindbaar te laten zijn. Zo kunnen nog meer mensen geïnspireerd raken door de diepe wijsheid van Ayurveda. Dus, als je een momentje hebt, geef een sterrenrating, schrijf een korte review, druk op volgen of abonneren. En daarmee geef je mij echt superveel liefde. Dankjewel voor het trouwe luisteren en voor je steun. Het betekent echt superveel voor me. Dat ga ik je natuurlijk vertellen. Het heeft alles te maken met de mythologische achtergrond van het verhaal van Rahu en Ketu. Nou, mijn kat is erbij komen liggen op schoot. Die zit best wel hard te spinnen. Dus als je denkt van wat hoor ik? Het zoomen. Dat is de kat. Dus ooit heel lang geleden gingen de goden de oceaan karnen. Dat is een heel mooi verhaal. Een lang verhaal. Een belangrijk verhaal voor Ayurveda. Want bij het karnen van de oceaan kwamen een heleboel belangrijke dingen naar boven uit die oceaan. En een van die dingen die uit die oceaan kwamen was de god Dhanvantari. De god van Ayurveda. Met de Ayurveda. En de onsterfelijkheidsnectar. Ik zal er een keer een aparte podcast aflevering aan wijden. Maar Dhanvantari had die nectar in zijn handen. Die onsterfelijkheidsnectar. En dat was precies waar de goden naar op zoek waren. Ze wilden onsterfelijk worden. Dus hadden de nectar hadden ze uit die oceaan gehaald. En ze stonden allemaal in de rij. Want ze kregen allemaal kregen ze van die nectar kregen ze een paar druppeltjes om onsterfelijk te worden. En er was een demon en die demon dacht, ja, wat die goden krijgen, dat wil ik ook. Ik wil ook van het onsterfelijkheidsnectar. En hij ging tussen de zon en de maan in de rij zitten. De zon en de maan die vielen ook onder de goden, de deva's. En hij wachtte op zijn beurt. En toen hij zijn beurt had gekregen en hij zijn druppeltje van de onsterfelijkheidsnectar kreeg, zagen de zon en de maan wie hij werkelijk was. En ze zeiden, kijk uit, het is een demon, het is geen deva. En op dat moment werd de demon doormidden gehakt door Vishnu. En hij was alleen niet dood, want hij had al gedronken van het onsterfelijkheidsnectar. Dus toen was zijn hoofd een aparte entiteit geworden, Rahu, en zijn lichaam Ketu. En Rahu en Ketu, die hebben toen de zon en de maan vervloekt. Omdat de zon en de maan ze verraden hadden. Of de demon had verraden. En ze zeiden elke zoveel keer per jaar. Ik weet niet precies hoe ze dat zeiden. 1 keer in de zoveel tijd komen jullie verduisteren. En dan zorgen we ervoor dat jullie licht niet kan schijnen. En dat doen ze dus ook. Rahu en Ketu worden niet gezien als planeten. Maar wel als graha's. Als hemellichamen die invloed hebben op ons als mensen hier op aarde. Dus volgens de Vedische astrologie zijn er 9 graha's. Die 9 graha's zijn heel erg bepalend voor de karma's die op je pad komen. De dingen die je uit te werken hebt in dit leven. En Rahu en Ketu zijn specifiek heel erg karmisch. Daarom worden ze ook wel de schaduwplaneten genoemd. Ze laten je oude schaduwen zien. Dus iedere keer bij een eclipse betekent het dat Rahu en Ketu zijn altijd recht tegenover elkaar met of met volle maan of nieuwe maan de zon en de maan verduisteren. Waardoor je dus een effect krijgt. De zon gaat heel erg over vitaliteit, over je ziel. Dus als de zon verduisterd wordt, kun je je fysiek ook daadwerkelijk gewoon minder krachtig voelen. Maar ook karmische stukken worden beschaduwd. Hoe zeg je dat? Eigenlijk komen ze omhoog omdat het schaduwstukken zijn. Bij de maan zit heel erg voor je emoties. Dus als Rahu en Ketu bij de maan staan, dan worden je emoties die gaan de overhand nemen. Het is altijd goed om een mooie balans te hebben tussen je ratio en je emoties. Tussen je kalmte en de emoties die je ervaart. Maar als de maan verduisterd wordt, dan nemen die emoties vaak de overhand. Dus kun je in je drama belanden. Dus daar zitten we in die periode. Rahu en Ketu, die gaan hun vloek weer. Hoe zeg je dat? Die manifesteren hun vloek weer en die verduisteren de zon en de maan. Maar wat heeft het met knoflook te maken? Toen Vishnu, die demon door midden hakte, vloog er een aantal druppels bloed uit het hoofd van de demon op de aarde. En er wordt gezegd in de mythologie dat deze druppels bloed, dat daar knoflook uit gegroeid is. Dus eigenlijk is knoflook ontstaan uit de druppels bloed van de Rahu. Maar vergeet niet, Rahu die had al het onsterfelijkheidsnectar gedronken. En daarom heeft knoflook enorm medicinale eigenschappen. En kun je het voor allerlei dingen kun je het inzetten. Denk aan de Blue Zones. Mensen worden super oud omdat ze waarschijnlijk, weet ik niet zeker, knoflook nemen. Maar Rahu is demonisch. Rahu is extreem tamastisch. Rahu, als Rahu bijvoorbeeld in jouw horoscoop bij je maan staat, heb je grotere kans op angsten. Als je in een periode van Rahu bent in je leven, die planeten die hebben omste beurt een tijd waarbij ze meer invloed hebben. Het is vaak een periode van onrust en een periode van meer angsten en zorgen die je maakt. Het kan een verslavende werking kan het op je hebben. Dus als je knoflook eet, krijg je niet alleen de medicinale werking van het onsterfelijkheidsnectar binnen, maar ook de demonische kwaliteiten van Rahu. Ja, dat klinkt misschien een beetje heftig, de demonische kwaliteiten. Maar in ieder geval de tamastische energie van de Rahu krijg je ook binnen. Dat is de reden, ik weet niet of je dit herkent, dat heb ik dus. Als ik knoflook heb gegeten, lig ik echt wakker 's nachts. Heb ik nachtmerries, voel ik angsten. En ik ben er extreem gevoelig voor. Ik ben namelijk ooit gestopt met knoflook eten omdat ik er een aversie tegen kreeg. En dat was in een periode dat ik heel veel sadhana deed. Dus ik stond altijd vroeg op, deed een meditatie. Ik deed heel veel mantra's waardoor ik zoveel mogelijk sattva probeerde te creëren. En op een dag voelde ik gewoon toen ik knoflook at, wat ik, ja, het was heel veel mensen bijna dagelijks at, echt een aversie. Het voelde niet goed, het voelde niet prettig. Het werd zelfs zo sterk als ik ergens binnenkwam waar knoflook bereid werd, dan werd ik al misselijk. Ik moest dan ook denken aan dat vroeger werden ook knoflook werd opgehangen tegen heksen en vampiers en zo, weet je wel. Ja, ik kan me wel voorstellen dat heksen, goede heksen, gewoon kruiden, vrouwtjes die heel erg sattvies zijn, niet tegen knoflook kunnen. Dat het niks te maken heeft met demonen afweren, maar juist een bepaalde spiritualiteit blokkeren misschien. Nou, dat is gewoon een gedachte die ik nu heb hoor. Ik weet niet precies of dat waar is. We zouden dat kunnen onderzoeken. Dus als ik wel een keer knoflook eet, dan merk ik ook echt gelijk al dat ik wakker lig en dat ik al die angsten krijg. Dus dat is een hele interessante. Dus moet je knoflook eten volgens de Ayurveda? Ja, zeker als je last hebt van specifieke aandoeningen, waaronder dus een zwak immuunsysteem. Bij heel veel stromingen vanuit de Veda's zullen ze zeggen, nee, het is tamastisch. Dus als jij een spiritueel leven wil hebben, als jij een zo kalm mogelijk geest wil hebben om je te kunnen verbinden met het goddelijke, dan is het beter om knoflook te laten staan. En dat staat ook, ja, dat zie je ook terug bijvoorbeeld bij heel veel tempels waar ik kom, waar ze absoluut nooit knoflook in het eten zullen doen. En als ik bij die tempels ben en ik ben er langere tijd, bijvoorbeeld bij de Hare Krishna, dan voel ik me altijd fantastisch. Ik voel me zo kalm en gegrond. Dus dat is wel interessant. Dus dit soort dingen is ook belangrijk, doe ik zelf ook, om het te testen voor jezelf. Als jij veel knoflook eet en je gaat er heel goed op en je merkt dat het goed is voor je immuunsysteem, doe het dan. Maar lig jij ook vaak wakker, net als ik, als je knoflook hebt gegeten en denk je, het voelt toch niet helemaal fijn. Ja, dan is het misschien mooi om te kijken wat er gebeurt als je het een tijdje laat staan. Daar kun je mee experimenteren. Dus voor je lichaam is het goed. Voor je spirituele ontwikkeling en voor je geest is het iets minder goed. En ook dat is trouwens niet helemaal waar. Want als je kijkt naar je geest, een van de dingen die je kunt doen als je last hebt van slapeloosheid is warme melk nemen met een teentje knoflook erin. Dan slaap je super goed op. Dat is ook logisch, want knoflook is tamastisch. En als je niet kunt slapen, mis je tamas. Dus als je tamas helpt je om te kunnen slapen. Dus als je knoflook voor het slapen neemt, dan voeg je tamas toe. Dus ik neem even terug wat ik zei over de geest. Het vertroebelt de geest. Laat ik het zo zeggen. Dus als je echt de helderheid wil en je wil echt de heldere verbinding met de divine, is het beter om geen knoflook te eten. Wordt gezegd, kun je uitproberen. En er zijn andere dingen die je kunt toevoegen aan je voeding om de smaak van knoflook te vervangen. Heel veel mensen vinden dat hing, asafoetida, wat we ook heel vaak in khichdi doen of in bonengerechten, omdat het helpt bij het verteren van lucht. Dat wordt heel vaak in voeding bereid in plaats van knoflook. En mensen zeggen het geeft ook een beetje een knoflookachtige vibe. Of vibe, niet de vibe trouwens, de smaak. Juist niet de vibe. Ik vind het zelf niet echt naar knoflook smaken, maar je zou het kunnen proberen om te kijken of dat een mooi alternatief voor je is. Nogmaals, alleen als je denkt, alleen als je de behoefte voelt om knoflook te laten staan. Hè? Nul oordeel als je lekker dol bent op je pestootjes met knoflook en je hummus. Het zit overal in. Ik probeer vaak dingetjes te maken zonder knoflook. Daar een beetje mee te experimenteren. En zelf vind ik het gewoon een heel mooi voorbeeld van hoeveel lagen er in de mythologie zitten. Dus dat je die mythologische verhalen in de Veda's hebt. En die niet alleen maar mooie verhalen zijn als sprookjes. Maar ze leggen ook dingen daadwerkelijk uit over hoe wij mensen werken. En het werkt echt tot in de meest praktische dingen door. Zoals wel of geen knoflook. En of je nou wel of geen knoflook gebruikt in je leven. Het is natuurlijk mooi of verstandig. Of ja, gewoon een goed idee, laat ik het zo zeggen. Om in die periode van de eclipse juist even knoflook te laten staan. Omdat je al veel demonische Rahu-energieën hebt. Dus willen we niet ook nog het bloed van de Rahu gaan drinken. Beetje overdreven, maar bij wijze van. En hierbij zijn we weer aan het einde gekomen van een aflevering. Ik hoop dat je echt een heel goed weekend ingaat. Laat je niet gek maken door deze eclipse-kwaliteiten. Dit weekend is overigens de laatste paar dagen dat je kunt inschrijven voor de jaaropleiding. Die begint al over een week. Ik heb er echt super veel zin in. Er is heel veel, hele mooie enthousiaste groep is er inmiddels. Je kunt er nog bij. Dus kijk even op de website of in de show notes. Misschien zie ik je dan volgende week wel. En anders, sowieso stuur ik je super veel liefde. En ik ben er volgende week weer via deze weg. Heel veel liefs.